Hallo beste luisteraars, Marijn hier. Ik wou eventjes op voorhand laten weten dat de geluidskwaliteit, toch zeker van het eerste deel, die ik en Jasper apart opgenomen hebben, misschien niet zo heel goed is van kwaliteit. Niet dat je anders zo een goede kwaliteit van ons zou gaan zijn, hoor. Maar er is wel achtergrondgeluid, er passeert een ijskar. Het past wel een beetje natuurlijk in het moment van het jaar, hè. Ook wat geruis en wat verkeer dat je hoort. Ja, we zaten in de veranda, de deur stond open. Opnameapparatuur was ook niet zo ideaal. Ik heb ook niet zoveel tijd om dat te bewerken. En ik denk ook, hoe meer dat ik het bewerk, hoe slechter en hoe meer geknipt dat de opname zou klinken. En ik vond het Zaventem-verhaal te belangrijk om niet gehoord te worden. Dus ik dacht, ik laat het zo. Dus al die termijn, denk ik wel dat goed verstaanbaar zijn. Dus geniet ervan. En geniet ook zeker van het... blijf zeker wachten tot na het outro-muziekje. Want dan volgt het live gedeelte, nu opgenomen hebben in de Outpost in Gent samen met Graspaak. Dus enjoy! Right, welkom de 21ste aflevering van Dierbaar Podcast. Het is een beetje een speciaalke vandaag. Allee, vandaag zijn eigenlijk twee afleveringen dat we in één gaan gooien. Ik en Jasper zijn 9 juli naar de live van Graspraak geweest, waar we uitgenodigd door onze goede vrienden. Waarvoor dank dat we dat mogen doen. Daar hebben we een korte podcast opgenomen van een half uur op de kop. Ik vond dat straf gedaan van ons.
Ja, vrij goed gedaan.
Heel goed gedaan, hè. Een half uur op de kop. Over crypto. Crypto, niet cryptomunten, dat is eigenlijk niks een ding, maar die was er niet, dus het was dat niet. Over cryptozoologie hebben we eventjes kort de vuursalamander besproken, laat al vergeten.
Je moet nog niet allemaal zeggen, hè, mensen moeten straks luisteren.
Ja, ze moeten maar luisteren. Ja. Maar het is, inderdaad, ze moeten maar luisteren en vragen achteraf staan. Dus een aantal beestjes in de cryptozoologie besproken en we dachten van ja, het was maar een half uurtje opname, dus we hadden graag nog een opname ertussen gegooid. We zijn nu vandaag hoe 2 weken verder en er is een aantal gebeurd bij SOS wat we wel graag een keer hadden het keer over gehad, want die heeft heel veel reacties gegeven op Facebook.
Maar begin met begin.
Ja, de bier, maar ik weet het, ik was niet vergeten. Ten eerste, het is een enkel Jasper die hier zit, want Niek is op reis. Ja, het is verlof, Niek zit in de Efteling.
Ja,
de Efteling, dat is wel tof, hè. Hij is een kindje zit. Dat is wel leuk. En Jonas, die kon er niet bij zijn, die moest onverwachts, heeft die een tegenvaller gehad. Enfin. Dus enkel ik en Jasper. Dag Jasper, welkom.
Hi.
En je had een pintje mee die nog stond in het centrum, hebben we waarschijnlijk wel gekregen van een. Ik vermoed van de pompiers.
Was dat van de politie?
Of van de politieagent, want het noemt een zwoontje.
En een zwone, dat is een zwaan in het West-Vlaanderen.
Ja, en weet je nog welk bier dat we hadden op de live?
Goose, we zijn met de Hans.
Ja, Goose.
Goose?
IPA, dus past er nog bij dat je een zwoontje gepakt hebt.
Heel toevallig wel.
Even een keer op het flesje, wat is hier? Water, herstemout, tarwemout, suiker, hop en hist. Wat is het er allemaal? Wat voor alcohol? 6,5%.
Dat duvel in?
Nee, duvel is meer.
Ah, 8,5 is duvel.
Ik ging het juist zeggen.
Knip.
Nee. Een duveltje is aan meer. Ja. Ja.
Dat is een blond bier. Het smaakt wel vrij zacht.
Ja, het is lekker. Het is oké. Even over ons bier gesproken. We hebben ongeveer de richtdatum. 21 augustus. In die week komt Subbe uit. Dus dan mogen de bestelling binnenkomen. Hè. Wie ons volgt op Facebook, die zal het wel zien passeren. Die kan pre-orderen, normaal gezien.
Nou, ik ben benieuwd eigenlijk.
Want, ja. Het logo is klaar, het label is klaar, het is eigenlijk allemaal zo dat is klaar.
Bier is half klaar.
Het bier is half klaar. Dat komt in orde. Hè. Dat komt in orde. Nu, wat is er gebeurd bij SOS? Ja, ik ga Jasper aan het woord laten daarover.
Oei.
Maar er is eigenlijk wel... Ja, moet ik het zeggen. We hebben weer een telefoontje gehad, hè?
Ja, weer zo onverwacht. Hier een lichting dieren.
Ja.
Misschien doe jij de intro, dan kan ik dat wel een beetje verder.
Ja, goed. Ik denk een goede week of...
Voilà.
4?
Dat is misschien al langer, hè. Ik weet het niet.
Ja. Enfin, maakt niet uit. Pak de viertal weken geleden. Ik
kregen wij een vraag van Mario om te vergaderen. En als we dat krijgen, is dat meestal...
Niet goed.
Ja, niet zo goed. En... goed, ja, wij spreken af. En ja, je had blijkbaar telefoon gekregen van de luchthaven van Zaventem.
Van het FOD.
FAVV.
FAVV, sorry. Ja.
Het FAVV. Dat is het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, voor de mensen die dat niet kennen. Vroeger deden zij ook dierenwelzijn.
Zat dat dan bij?
Maar heel vroeger. Hè, voordat nu is dat effectief een orgaan op zich, dierenwelzijn. Maar vroeger was dat vooral FAVV. En als het iets met dieren te maken heeft, allee, dat deden zij. Ook al zijn er bijvoorbeeld geen dieren in de voedselketen terechtkomen, zei die dat ook. En wat is er eigenlijk gebeurd? Er was een pakketje eigenlijk van Vietnam teruggekeerd met levende dieren.
Zaventem, ja. Hij stond in je haar, hè.
Ja, dus het was verzonden van Zaventem naar Vietnam, van Vietnam teruggekeerd naar Zaventem. En ja, daar eigenlijk blijven staan.
Ja.
Basically. En er waren 200 dieren. Allee, dat was toch tegen ons gezegd. 200 dieren die zaten eigenlijk te wachten en geen eigenaar hadden. Dat was het eerste verhaal dat wij gekregen hebben. En die parcel, of dat pakket, was vertrokken van april.
Dat is april. Het pakketje zelf is dus ruim 2 maanden onderweg geweest. Richting Vietnam. En dan van Vietnam terug naar België. Is aangekomen in België, stond in een hangar. En wij kregen eigenlijk de vraag van...
Stop een keer.
Dat is de kruimkar.
Ja, de ijskoman passeert. Dus wij gaan eventjes naar buiten
een ijsje gaan halen. Voorbij ons bier.
Wacht hoor. Oké, waar waren we? Dus wacht, hé. Dus het pakketje was van april vertrokken. En heeft er een tijdje gestaan, hè?
Ja, in totaal. Dus in april is die vertrokken richting Vietnam.
Ja.
En teruggekeerd naar België. En dat heeft eigenlijk inderdaad 2 maanden geduurd ongeveer. Maar we spreken dus over levende dieren, hè.
Ja.
Die dieren zijn aangekomen. Ik ga straks uit de details dan nog even vertellen. Ze zijn aangekomen in Zaventem. Ze zijn daar niet direct geopend. Het FAVV heeft dat dan gecheckt. Ze zag dat er levende dieren in zaten. Ja, het zag er al niet meer zo heel goed uit op dat moment. De dieren zijn uiteindelijk naar de dierenkliniek in Merelbeke gegaan, omdat ze daar in quarantaine moesten. Maar dat was nog massa dieren, dus die mensen konden dat ook niet opvangen. Hebben ons ook dan gecontacteerd in combinatie met het FAVV, met de vraag of wij ook van die dieren konden opvangen. Wat hebben we dan uiteindelijk wel gedaan? En dat was eigenlijk de bespreking dat we dan deden met onze drie.
Ja, onze bespreking was, aanvaarden we die dieren ja of nee? Want als asiel kan je altijd weigeren. En natuurlijk, als je... Ja, een aanvraag voor 200 dieren, het is soms al lastig voor 1 dier op te vangen. En plots moet je er 200 opvangen. En wij zitten met wachtlijsten voor koornslang bijvoorbeeld. En er zaten toch meer dan 50 koornslangen in die lichting. Dus ja, dan moet je wel even goed nadenken en overwegen of je dat wel effectief aan kan. Maar natuurlijk is de vraag, als wij het niet doen, wie doet het dan wel?
Wel, het was eerst de sprake van die dieren te laten euthanaseren. Hè?
Ja.
Misschien moet ik beginnen met de details te vertellen.
Ja.
Is dat goed?
Ja.
Dus, hoe is dat verhaal begonnen? Dus we gaan eigenlijk geen naam noemen van personen of van organisaties.
Nee, straks daar iets meer over, maar inderdaad, we gaan geen namen noemen.
Nee. Dat boeit ons niet. En, we zijn er sowieso niet door het slijk draaien daarmee. Maar, zij hadden eigenlijk een vraag gekregen vanuit Vietnam om een aantal dieren te verhuizen naar daar. Dus zij zoeken eigenlijk alles van dieren samen dat die mens wil. Alles van papieren van in België tot aan Vietnam moeten zij regelen.
Ja.
Maar de papieren in Vietnam waren niet in orde gebracht.
Allegedly.
Ja, zeggen zij dat de contactpersoon in Vietnam die de papieren moesten doen, de papieren niet in orde heeft gebracht. Waardoor dat de dieren daar aangekomen zijn, dat was dan 3 dozen denk ik met dieren. En de papieren zijn in orde, hebben zij gezegd van deze dozen mogen hier niet geopend worden, mogen niet binnen, dus alle 3 dozen moeten vernietigd worden.
Ja, en in Vietnam is vernietigen een fixtiek waarschijnlijk.
Ja, dat
of
is...
Met een vrachtwagen overrijden of zoiets.
Ja. Of Vietnam is flamethrowers, hè. Was dat niet...
Ja. Enfin, niet op de leukste... Ah ja, Agent Orange en zo. Ja. Nee, napalm.
Napalm.
Ja, juist, pardon. Ja. Niet de meest vriendelijke manier. Daar.
Maar ja, dat is eigenlijk een beetje onveiligheid ook van daar.
Ja,
je weet niet wat er in de doos zit.
Nee, klopt.
Dus ja, dat was eigenlijk het concept.
Ja.
Naar wat wij horen zeggen hebben, zijn die contactpersonen in België gecontacteerd geweest. Hebben zij gezegd van, je mag die pakketjes niet vernietigen, die moeten terugkeren naar België.
Ja.
Waarom? Als wij pakketjes in geld zouden bekijken, dat gaat over tienduizenden euro's. Hè. Ik denk echt 50.000, 70.000 euro aan dieren.
In totaal wel,
in
ja.
In totaal, ja.
Waarvan de helft al dood was, hè. Maar af, hè.
Ja, meer dan de helft.
Maar dat wist je toen nog niet. Maar
dat wist
je
nog niet, nee. Ja. Dus zij hebben eigenlijk gevraagd van, stuurt die dieren terug naar België? Wat, ja, dat heeft heel lang geduurd. Tegen dat die dieren terug konden naar België, zijn uiteindelijk in België aangekomen. We hebben daar nog enige tijd in die hangaren staan, want de papieren waren nog altijd niet in orde.
Ja.
En die mensen zelf van die organisatie die de dieren had verstuurd, wou die dieren terug hebben, maar konden die niet terugkrijgen. En zo zijn die dieren dan eigenlijk naar Merelbeke gegaan en naar ons. Nu, wij hebben daar dan eigenlijk een post rond gemaakt, omdat dat gewoon een groot schandaal is, want zoals Marijn net zei, meer dan de helft van de dieren zijn dood. Hè. Die zijn dood.
Wacht, ik ga even terugkeren. Ja. Nee, want ik had één opmerking over wat hij nog zei. Hè.
Ja.
Want hij zei van dat... Wat was je laatste zin weer?
Dat is niet hun verhaal, hè. Hun verhaal moeten we straks nog doen. Hè.
Want allee, dus die mens van FAVV die ons gecontacteerd had, die mensen konden die dieren wel terugkrijgen. Maar ze moesten 30 dagen in quarantaine. Als hij een dier laat overkomen van een ander land...
En iemand van FAVV had dat gezegd, hè?
Ja, maar, normaal, ja.
Ja, okay.
Ja dus als hij een dier vanuit een ander land ja, importeert... Ja, want dat is echt een import dat je doet, hè.
Ja, ja.
Staan
ja.
In Vietnam, ze moeten terug naar België, dus eigenlijk die trant importeren, dan moet je dat 30 dagen in quarantaine steken.
Ja.
Maar zij hebben dat geweigerd. En als je dat weigert, is dat eigenlijk zeggen van, oké... Okay,
doe afstand.
Ja. En dan heeft hij van FAVV gezegd, oké, dan moeten die dieren vernietigd worden. Als hij bijvoorbeeld een hond meepakt van een ander land, de straathond bijvoorbeeld, die ergens van Peru meeneemt, dan moet hij hier ook eerst 30 dagen... Weet je nog die miserie nog met die kat? Er was een keer een katje geweest, ja, een katje dat ze meegenomen hadden op de vliegtuig of zo, en dat was ook zonder quarantaine. Dat was ook een volle coronacrisis, want Mark van Ranst heeft er nog in gemoeid. En het probleem was dat die kat gewoon meegenomen was. Totaal niet met FAVV een aanvraag gedaan of zo. En die kat moest zogezegd, moest in quarantaine, en ze hebben dat niet gedaan.
Ja.
En dus moest die kat eigenlijk geëuthanaseerd worden. Ja. Waarom moest die kat in quarantaine? Ja, heel simpel, hondsdolheid. Vlaanderen is al super lang hondsdolvrij, eigenlijk.
Mm-hmm.
En je kunt dat verkloten door eigenlijk, ja, een kat van het buitenland weer binnen
te halen. Ja,
en dat is dus hier, hetzelfde, hond, kat, hekko, slang, maakt niet uit, 30 dagen quarantaine. En die mensen hebben dat geweigerd, en dat weigeren is eigenlijk hetzelfde als... afstand doen van je dieren.
Ze hebben dat geweigerd, omdat ze ook gewoon niet konden. Hè.
Dat kost ook heel veel geld, hè. Trouwens. De quarantaine is niet gratis, hè, want dat wil zeggen dat je ook 30 dagen lang iemand anders betaalt voor je beest eten te geven. En verzorging en zo'n ding.
En die quarantaine ging dan niet bij hen thuis doorgaan?
Ik denk dat ze dat kunnen kiezen. Ik denk dat ze bijvoorbeeld ook in de faculteit zo'n ding mogen doen. Of dat ze in Zaventem zelf ook. Want Zaventem heeft ook een dierenartsendienst, denk ik.
Ja, dat kan.
Denk ik, voor zo'n ding te doen.
Ja, misschien wel.
Wat dat heel vreemd is, want... die hebben ook geen verzorging gekend in Zaventem, die dieren. Dus er is een heel vreemd verhaal.
Ja.
Wie draagt er eigenlijk de schuld? Maar dat wordt straks nog over hem. Over wie draagt de schuld over heel de situatie. Maar dat wil ik dus nog zeggen. Dus ze moesten eigenlijk in quarantaine. Op die manier hebben ze eigenlijk hun dieren geweigerd.
Ja.
Eigenlijk.
En het FAVV heeft dan beslist om ze naar Merelbeke te doen.
Ja. Ja, als alternatief voor euthanasie. Want in principe, wettelijk gezien, en ik kan niet zeggen wettelijk gezien...
mochten ze eigenlijk geëuthanaseerd worden.
Ja.
En dan was die persoon aan het FAVV, had dan gezegd van, kijk, ik vind dat niet oké, dat die dieren eigenlijk 2 maanden al onderweg zijn geweest.
Ja, voor dan uiteindelijk een spuitje te krijgen.
En geëuthanaseerd worden. Ja. En had inderdaad ons gecontacteerd met die uitleg.
Mm-hmm.
Hij kon ook andere organisaties contacteren, zei hij, maar dat moet hij dan niet doen, omdat hij dacht dat er dan wel meer euthanasie bij de kassing kon.
Ja.
Bij ons is er nog niks van dieren euthanaseerd ondertussen. Hè.
Alles leeft nog, hè, dat we binnengekregen hebben, denk ik.
Niet alles leeft nog.
Ah, oké.
We hebben al 2 koornslangen verloren ondertussen.
Juist. Ja, het zijn een heel paar heel maar gegaan.
Ja, het zijn een hele, hele slechte dag tussen.
Ja.
Van de overlevende groep. Maar ja, in totaal, ja, er zijn heel veel dieren naar Merelbeke... nee. Ja, we zijn naar Merelbeke eerst gegaan. Ze hebben de eerste check gedaan. Ja, je kent, ik weet niet of mensen dat allemaal gaan kennen, maar als je naar een reptielenbeurs gaat, alles zit in van die kleine potjes. Hè.
Ja.
Dat zijn soms preparépotjes, vaak is het wel groter, maar die worden klein verpakt voor de transport. En die dieren al 2 maanden ingezeten, met heel veel letsels tot gevolg. Dus zijn eigenlijk al die potjes moeten gaan opendoen en zien wat leeft er nog, wat leeft er niet. En wat moet er hier achterblijven om de kritische zorg te verkrijgen.
Even de verdediging. Normaal gezien zitten die dieren niet lang in die potjes. Nee, want ze zijn ook met het vliegtuig verscheept geweest, dus dat zou ik moet meegevallen hebben. Nee.
Normaal gezien principe, zou dat moeten meevallen.
Ja, maar goed, ja, ze hebben er 2-3 maanden gezeten. En om het even grafisch te maken, een aantal hekkels hebben geen ogen meer door te schuren. Nee.
Ja.
Allee, of zijn een oog kwijt door eigenlijk te schuren, ja. Met hun ogen tegen die potjes continu.
Die Philodrias baronis, ja. Dat zijn van die, oh, dat is stomme naam, webneuslang.
Webneuslang, ja, is inderdaad wel.
Die neus,
ja.
Die volledig weg is.
Ja.
Nog slangen, omdat ik de schubben op de neus ook volledig weg zijn.
Ja. Allee, het is geen gezellig beeld dat we schetsen, maar het is al de realiteit, hè.
Ja.
Dat weet ze.
En inderdaad, pak dat 60% van die dieren uiteindelijk gestorven is.
Mm-hmm.
Dus massas.
Misschien moet je nu eens zeggen, Jasper, welke dieren dat er allemaal waren, ongeveer, hè. Ongeveer.
Van soorten.
Ja.
Dus, ja, maar ik weet niet al de Nederlandse naam, eerlijk gezegd, hè.
Ik ga proberen... Met dat je ze vertaalt, ga ik proberen er een paar uit te halen.
Er waren die drie margons.
Indigo-slang?
Indigo's, inderdaad. Ja. Daar, ja, bijvoorbeeld, ja, dat is drie margon, Melanurus, Melanurus. Waren er 5 individuen en die zijn alle 5 al gestorven tijdens het transport.
Mm.
Dan van die drie margon Corai. Waren er ook nog een keer 6, er zijn er nog 2. Dat zijn eigenlijk van de 11 dieren dat er maar 2 eigenlijk overleefd hebben. En die zagen er ook niet goed uit.
Ja.
Die hebben nu de eerste zorg eigenlijk verkregen nog door ons. Die kippenslangen, dus waren eigenlijk 2 soorten van kippenslang. Spirotus sulfureus en Spirotus pilatus. Dan zei ik die Philodrius baroni.
Is de Barons groene racer.
Klinkt fancy, hè.
Klinkt heel fancy, ja, dus blijkbaar dat. Wel een heel leuk slangetje, hè.
Ja, ja, een baroni. Heel leuke slang. Ja. Maar ja, spijtig dat zoiets moesten doen, maar...
Ja, inderdaad.
Korenslangen, ja, 112 individuen. En er zijn er een goede 50 bij ons nog terecht te komen.
Ja.
Dus dat is heel veel sterfte. Lampropeltissen waren er ook verschillende.
Koningsslangen.
Koningsslangen.
Ja.
Haakneusslangen.
Ja, haakneusjes.
Dan de gargoyles.
Gargoyle hekko. Stuk of 2?
4.
4? Ja, ja. Oké. Okay. Er zit eentje bij ons en eentje nog in Merelbeek. En één ervan is die met die ogen die kapot gekrapt zijn.
Die zijn volledig kapot.
Ja, maar, die zit nog in Merelbeek. Ja. Ja. Blijkbaar tot op het netvlies eigenlijk. Of tot op het lens afgeschuurd.
Ah ja, dat is eigenlijk volledig blind.
Ja, ja, dus die is ook kwijt. Maar. Dat is simpel is.
Nieuw-Caledonische reuzenhekko's.
Ja. Hele ja, mooie.
Ja, er worden er 31, man.
31. En hoeveel
hebben ze? Dat zijn geen goedkope dieren, hè.
Nee, ja, even ook voor de situatie te schetsen, mensen. Dus, oké, wij zijn er in de eerste plaats voor de dieren. Wij zitten niet echt in dat kwekerwereldje, maar, ja, we weten wel ongeveer dat er een aantal soorten zijn die heel duur zijn. En Legianus, dat er... Legianus is de Caledonische reuzengekko, ja. Hè. Maar Jasper het over bezig was, die kosten toch per dier, ongeveer...
Of volwassen, denk ik, €1200.
Ja, 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 toch wel, hè.
Ja, ja, hele, is geen speciaal.
Ja, dat is een hele, hele, hele dure hekko. Dus weet 31 van die hekko's, dan zit je zeker aan €30.000.
Enkel, en de helft is
aan hekko's alleen. En de helft is ook al gestorven ondertussen, ja. Ja.
Ja, en de andere helft is er ook nog niet volledig door, hè. Dus,
Dus om even maar een keer de situatie te schetsen, hoe dat voor elkaar hoe dat eigenlijk gaat. Hoeveel geld dat er ook gemoeid is met de handel in dieren, hè.
Ja, ja, ja. Wie zei er dat? Dus na... Nee, maar dat wist hij niet. Dat is iemand van dierenwelzijn hier ook zei. Na
drugs en wapens waarschijnlijk.
En wapens zijn dieren ja, is, het grootste opleverende handel.
Ja, maar ja, als ik bekijk, met dat lichtingsje nu, 3 doosjes.
Ja, ja, ja.
Allee, 3 Isimo bakjes eigenlijk. En dat zit zeker wel meer dan dat hij zegt, €50.000. Zeker.
Natuurlijk, ja. Dat is niet zuiver in de pocket voor hen, hè.
Nee, maar...
We zonden wel eens gewoon dingetje op hen, hè.
Ja, ja, ja.
Dan die Xena Gamma, Tyluri. Dat zijn van die Shield Agamids. Shield-tailed Agamids.
Ja.
Dat was ook een heel, heel bijzonder verhaal. En dat ga ik straks nog een keer vertellen. Hè.
Heb je dat binnengekregen?
Nee, dat was speciaal.
Ah, okay.
Dat kan je misschien nu zeggen. Dus van alles die binnengekomen is, waren er doosjes leeg.
Ja.
Waaronder die Xena Gammas.
Ja.
Waar zijn die naartoe? Die zijn nooit aangekomen, hè.
Nee.
Die zijn vertrokken naar Vietnam en de dozenkus, van zover dat wij weten, zijn gecheckt geweest in het avondtem.
Ja.
Ze zijn dan naar Merelbeek gegaan en Merelbeek zei van die dozen waren leeg.
Ja. Ja, er zijn hele rare dingen gebeurd. Er zijn dan, inderdaad, wij hebben een lijst gekregen en er staan bepaalde dieren Die op de lijst staan, zijn nooit inderdaad toegekomen. Maar wel de potjes. Dus waar zijn die naartoe?
Ja, want zonder de potjes zelf staat er eigenlijk wat erin zat. Hè. En zo weten wij wat er aan de vraag was.
Ja, dus er is inderdaad iets, nooit tussen gebeurd. Hè. Ja, zo simpel is.
Die wat dunne. Macropanestia rhinoceros. Dat is een dat heet
die kakkerlakken. Ja. Ja.
Dat is een van die reuze kakkerlakken. Hè.
Ja.
Dat worden er ook, maar die leven... Ah, het is één van een storm.
Eentje van een storm.
Ja.
Ja.
Die gaan ook, dat is belachelijk of je haalt dat gaat.
Ik heb 80 euro voor één, ik heb het bekeken.
Hoeveel?
80 euro voor één.
Ah, ik had dat duurder tegen.
Ah, is het waar? Ja, okay. Ja, ja. 80 euro voor een kakkerlak, dames en heren.
Ja, en dat verkoopt, hè. Ja. Dat is echt... Ja. Ik ken een kameraad in Maleisië.
Dat is het strafste van alles dat je een kameraad hebt, maar enfin,
ja, dat is wel straf eigenlijk, maar ja, wel van reizen om er tegen te komen.
Het is
en die zei dat tegen mij, want die doet ook eigenlijk export van dieren.
Ja.
En die zei, kakkerlakken is een nieuwe trend aan het worden.
Ja, dat is waar. Ik zit in een paar van die Facebookgroepen over kakkerlakken, omdat dat ook sowieso... Kakkerlakken vind ik een heel, heel dankbaar insect, omdat je kunt dat gebruiken als voederinsect. Maar je kunt het ook alles geven wat je wilt, eigenlijk. Voor qua voeding is dat, ja. Kakkerlak. Het is een korter lijst. Nee, niet alle kakkerlakken, maar tot de meeste soorten zijn heel makkelijk voor te houden. En inderdaad, dat is inderdaad aan het boom. Ja, dat is samen met de pissebedden.
Een pissebedden ook?
Ja. Pissebedden ook.
Dat is zo straf, hé. Dat is eigenlijk... onkruid in de dierenwereld. En
dat ja, maar dat komt omdat meer en meer mensen nu ben bioactive te gaan met hun terrariums. Wat is bioactive? Is eigenlijk dat je een systeem maakt, zoals in de natuur. Je dier maakt mest. Je mest wordt opgegeten door een kleiner diertje, in dit geval de pissebedden of de kakkerlakken. En op zich eet je reptiel dan weer je kakkerlakken. Zo een systeem in evenwicht. Dat is bioactief. Je insect maakt ook mest voor je planten, die dan op zich beter gaan groeien en voilà.
Wel, mijn terrarium dat ik thuis heb staan, dat is allemaal levende planten. En voor mij zijn er ook tropische pissebedden als inheemse. Die inheemse zijn gewoon meegekomen met mijn hout ook erin plaats. Zelfs 1000 poten zitten er al tussen.
Ja.
En ik moet dan nooit eens erop geweest.
Nee, ja.
Dat is fantastisch. Gewoon water eten met plantjes. Ah, ja. Met mijn dieren ook eten.
Ja.
En voor de rest...
Maar voor die kakkerlakken even terug te keren, dus wij krijgen die lijst binnen, bij SOS, en dan moet je inderdaad een beetje voorbereiden, oké, dat zit erin en dat zit erin. En ik had die kakkerlakken gezien, en ik had daar over informatie over opgezocht, en dat zijn neushoornkakkerlakken.
Ja.
Blijkbaar een van de grootste kakkerlakken dat er is, een van de zwaarste insecten ook, niet de, maar één van de... Ja, veel groter. Ja. En die eten enkel maar, dood bladafval. Dus eigenlijk moet je ze continu bosgrond geven om... Ja. Er zijn ook wel de burrowing cockroach ertegen.
Dus het heeft dan nooit.
Hè? Die zit onder de grond altijd.
Oh, ja,
okay. Maar wel een hele grote en niet zo moeilijk voor te houden. Maar het is Australisch, dus ze moeten wel warm zitten. En ik zeg, die continu de bosgrond. En ja, 80 euro het stuk was het, voor eentje. Dus ja.
Dat is gek eigenlijk.
Ja.
Dan heb je nog die Cretiohyla craspidopus. Dat zijn die kikkers.
Dat hebben we ook niet gezien, hè?
Nee, die zijn allemaal opgedroogd in dat potje. Hè.
Ah, is het waar?
Ja, die waren allemaal dood.
Ah, ik dacht dat die er onder niet in zaten.
Ja.
Ah, oké. Okay.
Dat waren gewoon opgedroogde kikkertjes.
Oei.
Maar ja, tuurlijk, 2 maanden zijn geen water.
Natuurlijk, ja, maar ik dacht dat er gewoon ook van die mysterieuze lege potjes was.
Nee.
Hoe noemt dat?
Cretiohyla craspidopus.
Ah, ja.
Dat is een van mijn favoriete boomkikkers. Ik heb de potjes ook niet gezien, trouwens. Het is niet omdat ze niet aangekomen zijn, dat ik zie, maar ik vind dat hele, hele coole kikkers. Hele, hele mooie.
Cretiohyla.
Ja, met CR.
Ah. Ja, dat is een hele coole kikker. Ik ga hem in de show notes zetten. Het is jammer dat ze... Ja, dat is inderdaad een hele mooie kikker. Ja.
Ga ik erop zo, de Nederlandse naam.
Denk een beetje like aan die roodoogmakiekikkers, dat is zo die bekende boomkikker, maar dan echt mooi blauw van kleur, hè? Eigenlijk.
Ja, en dan die witte...
Witte plekjes. Ja, heel mooie kikker. Ja. Maar kende ze wel, maar ik wist niet dat dat de naam ervan was. Ja. Zonde. Zonde.
Ja, dat is...
Heel jammer.
En nog één kleine blauwtongskink zat er ook tussen.
En een blauwtongskink.
Die leeft nog en doet dat altijd goed, eigenlijk.
Ja.
Jonkie.
Ja. Ja, dus in totaal van er waren ongeveer 200 dieren die op die lijst stonden. Daarvan zijn er nog, waren er 89 die bij ons toegekomen zijn.
Ja.
Waarvan ook een deel nog bij Merelbeke. De ergste gevallen zaten dus in de faculteit van dierengeneeskunde. En dus ook een aantal met een vraagteken, een aantal dieren vermist.
Ja, het worden er meer dan 200. Hè.
Want bijvoorbeeld, er waren 7 haakneuzen op de lijst en we hebben er 4. Waar zijn die 3 naartoe? En niemand weet het.
Nu, de vraag is, kunnen die dieren al die tijd zonder eten en drinken? Er is heel veel gestorven, dat weten we. Maar kunnen die dieren zo lang zonder water? Dat denk ik niet.
Maar ik denk die slangen wel, hè?
Goh, niet alles, hè.
Nee, niet alles, maar ja. Like die heterodons, die hakenslangetjes, zagen er eigenlijk wel redelijk goed door voet uit, hoor.
Ja.
Dat worden mooie, dikke slangetjes.
Ja.
Er is ook nog het mysterieuze verhaal van de eigenaar van de gekko's. Dus, dus die firma die die beesten, die dieren eigenlijk verscheept heeft naar Vietnam, dat is eigenlijk een groothandel. Wij kennen die zelf ook niet. Wij zijn daar niet echt in thuis.
Kennen die persoon ook.
Nee, we kennen ze zeker vast die persoon ook. Maar er is dus eigenlijk iemand die, een groothandel, die koopt dieren aan, her en der. Vaak ook op bestelling. Die heeft waarschijnlijk iemand in Vietnam die zegt van, ik zoek die gekko, ik zoek die slang.
Ja.
Zij zorgen daarvoor hier in België, door verschillende kwekers aan te spreken. Niet enkel in België, maar ook in het buitenland. En eenmaal dat ze die grote bestelling hebben, wordt dat verscheept naar Vietnam. Maar dat wil zeggen dat op het moment dat die dieren... dat verschijnt op ons Facebookbericht, dat al die mensen hun dieren wel herkennen.
Bepaalde mensen wel. Want er is, er is heel veel scheet. Ja, maar dat zijn we wel. Er is heel veel scheet op hun nek gekomen.
Ja, en dat was niet onze bedoeling. En dat wil ik nog zeggen. Met feit, dus wij hadden ze op Facebook gezet, die dieren. Maar we hadden er geen rekening mee gehouden dat eigenlijk de meeste kwekers en groothandel stickertjes op hun dozen plakken.
Ja.
Met adressen of de naam. En we hadden de naam hier niet noemen ook, trouwens.
Die herkenden hun potjes, hè.
Ja, en dus die hebben die herkend. En ja, die hebben dus heel wat klachten. Ja, er is misschien een beetje terecht. Maar goed, ja, wij zijn er vooral voor de dieren. We gaan niet oordelen over die firma of over die groothandel.
Dat is ook niet iets dat wij moesten verstoppen, hè.
Nee, je moest dan ook niet verstoppen. Maar aan de andere kant heeft FAVV wel gezegd dat we dat eigenlijk niet mochten gedaan hebben.
Achteraf.
Maar ik heb persoonlijk zoiets, we vangen die dieren gratis op. We vragen er niks van geld voor. We steken er geld zelfs in toe. Zelfs onze vrijwilligers, ik zelf ook, steek daar geld in toe voor die dieren te helpen. Het enige dat we kunnen erop verdienen is reclame. Dat vind ik toch?
Ja, is dat reclame?
En dat zou je nog niet eens... Ik vind het wel, want het staat op de minst even in de schijnwerper.
Ja, maar het is niemand die ons een euro heeft gegeven om ons te steunen daarin. Hè.
Nee, maar als je even in die kan niet zeggen, zeitgeist mag niet zijn, dat is een groot woord. Maar ik kan het anders zeggen. In al die jaren SOS heb ik al één ding geleerd, en is dat slecht nieuws beter verkoopt dan goed nieuws.
En dat is straf.
Dat is heel erg, ja. Maar die post over die zaventemlading heeft eigenlijk toch een goede week, een half, twee weken gelopen.
Ja.
We hebben daar een keer een post gedaan over schildpadden aan de deur gezet, bijvoorbeeld, bij ons, afgezet aan de deur. Die heeft ook twee, drie weken gelopen. En dan post je een keer over een gekko die erdoor is en dan een nieuwe eigenaar gaat. En dan...
20 likes.
Ja. 20 likes. Of, en, ja, en... Snap je?
Dus, is rood nieuws, hè.
Ja, dus oké, maar het is voor ons wel even... goede reclame, daarvoor moeten die beesten dat niet meemaken, hè. Natuurlijk, als we het dan achteraf onder onze voeten krijgen, ja, is wel een beetje jammer. We hebben dat niet expres gedaan. Die eigenaar heeft ons beschuldigd van eigenlijk hun zwart te maken. En we wisten niet eens wie dat was.
Ja, wij wisten eigenlijk van niet.
Nee.
Wij wisten niet wie dat verstuurd had. Ik had wel een voorgevoel, want toen ik zag wat er allemaal in zat van die...
Ja, maar ook al had je het geweten, Jasper, ging dat ook nooit zomaar op Facebook.
Nee. Dat is ook zijn terug onze zaken niet. Onze zaak is puur dieren helpen en andere partijen zwart maken en ten onder brengen. Ja. Dan hebben we er niks van winst op of niks van profijt aan. Dus wij doen dat ook niet. Nu, wij zetten die post, inderdaad, FHV heeft dan achteraf gezegd van ja, je mocht dat eigenlijk niet gedaan hebben, want de dag zelf krijgen wij nog een mail, of een heel simpel bericht op onze messenger op Facebook.
Ja, een persoonlijke messenger.
En toen uiteindelijk naar jou persoonlijk, ja. Hey, hallo, dit zijn blijkbaar onze dieren, wanneer kunnen wij deze komen oppikken?
Ja, juist.
So, what the fuck?
Ja.
Dus wij hebben daar gewoon wezenlijk even niet op gereageerd, want we wisten zelf niet goed wat we ermee moesten doen.
Mm-hmm.
En heeft hij dan Sander daar nog gebeld?
Ja, naar Mario.
Of dan eigenlijk de partner van die persoon heeft dan gebeld?
Ja.
Met de vraag van, kijk, onze dieren zitten bij jullie, we zullen graag die dieren terug hebben. Maar wij zijn hier niet de personen die dieren hebben afgenomen.
Nee, maar het punt was wel dat wij op dat moment nog niet echt goed wisten... Normaal gezien...
Door de vork in de steel.
Ja, want normaal gezien, als wij dieren toevertrouwd krijgen, komt dat vaak van dierenwelzijn uit. En dat is een inbeslagname. Dat is heel duidelijk. Dieren worden afgenomen. Er wordt ook een handtekening gezet. Voilà, dieren zijn nu voorlopig. Of
Permanent.
Die permanent van SOS. Dat is duidelijk op die manier. Hij is verlopen van SOS, dan kan die eigenaar die dieren terugkrijgen. Dat weten we, dat is normaal. Maar in dit geval was er niks op papier gezet, niet gesproken over in beslagname. Het ging eigenlijk gewoon over... Ja, zelf met hem moet die dieren niet meer hebben. En als alternatief als...
Maar dat ze anders schuiten als eerste.
Ja, voilà, als, ja. Voilà, moeten ze naar ons komen. Maar de vraag is, zijn die dieren ook dan officieel van ons? Ja of nee?
Heb je dan niks van documenten gekregen? Het was dan ook weekend?
Ja, ja, het was inderdaad, het was weekend.
Het
weekend, want dat was overigens. Ja, ja, dat is het weekend, zot. Dus ja, voor ons was dat echt wel heel dubbel. Want, en eigenlijk hadden wij toen gezegd van, ja, oké, je krijgt die dieren terug. Weet ik niet of dat wij daar echt fout in zouden geweest zijn. Ethisch wel, hè? Ethisch wel, maar wettelijk, ik weet het niet.
Ja, maar die dieren waren van niemand. Wij waren eigenlijk gewoon een tijdelijke opslagplaats, zeg maar, voor die dieren.
Ja, natuurlijk.
Die de eerste zorg hebben gebracht.
Als je het logisch bekijkt, moesten die mensen die dieren teruggekregen hebben van ons, vooral duidelijkheid, hoe is het afgelopen, ze hebben ze niet teruggekregen. Hè. Dieren zitten altijd bij ons, hè. Maar in principe zouden die ook goed betaald hebben. Hè. Ik bedoel, ze hebben hier al 4 dagen bij ons gezeten. En
dat is inderdaad zoveel per dier per dag dat je betaalt.
Ja.
Dus... los van dierenartskosten. Dus ja, als de FAWV zegt tegen ons van oké, de dieren mogen terug naar de eigenaar.
Moeten ze betalen.
Dan is dat geen probleem, krijg je die dieren terug, want die dieren zijn niet van ons. Ze zijn van de FAWV in beslag genomen. Wij hebben de zorg toegediend en hij betaalt voor die dagen zorg.
Ja.
Maar de FAWV heeft dan uiteindelijk gezegd van kijk, ze mogen niet meer terug naar de eigenaar, of naar de verkoper of eender welke handelaar. En die dieren zijn toegeëigend aan ons.
Ja.
En mogen ook nooit nog naar een verkoper of handelaar terug.
Ja, dus nu zitten we ermee. Hè.
Nu zitten we ermee.
Maar, maar wat dat ik eigenlijk nog wou vertellen, was eigenlijk dat verhaal over die hekko's, is dat die man van het FAWV vertelde wel dat er iemand was die nog regelmatig die hekko's kwam verzorgen in Zaventem.
Een week lang, hè.
Een week lang. Dus ik vertelde net over het feit dat die groothandel bij verschillende kwekers werkt. En dus die kweker van die hekko's, die moet blijkbaar nog regelmatig langs geweest zijn om die hekko's eten te geven. Dat was een Engelsman. Wat dat mij wel plausibel lijkt, want die hekko's leven nog. Niet allemaal, maar toch een groot deel.
Ja, maar had dat dan op die week gekomen? Hè?
Ja.
Allee, het komt sowieso die keer voor hetzelfde halen, we er nog meer dood. Maar,
Maar dan vraag ik me ook af, als die man aan die hekko's kon, waarom zijn die... Waarom is die groothandel er dan niet aan die beesten?
Er zijn dieren verdwenen, nee, maar. Hè.
Ja.
Dan waren ze in die dieren aan.
Ja, dat is waar, ja.
Potje leeg, niemand ziet het.
Ik vind het gewoon vreemd dat er... Dus, ze konden er nog aan, hè. Het is niet dat die beesten achter tot de grendel zaten. Er kon mee gewerkt worden. Ze konden eten krijgen, ze konden drinken krijgen. En een aantal dieren hebben eten en drinken gekregen, en een aantal dieren niet. En dat heb ik net ook gezegd. Wie heeft er eigenlijk schuld aan? Is dat eigenlijk de schuld van die groothandel? Of die exporteur eigenlijk. Ik zeg groothandel, maar eigenlijk is het exporteur, pardon. Is dat de schuld van Zaventem? Want eigenlijk als er... Allee, moet je je voorstellen dat je een hond wilt... Of een kat, maakt niet uit. Dat je die naar Amerika wil sturen. Die mag Amerika niet binnen. Die keert terug naar Zaventem. En in Zaventem zeggen ze, maar wij geven dat beest niet eten. En dan, ik hou ze eens af. En die kat mag daar 2-3 weken staan. Allee, dat kan toch niet?
Wettelijk gezien... is de exporteur verantwoordelijk vanaf dat dieren in een potje zitten, tot ze uit die pot gehaald worden.
Is een exporteur verantwoordelijk? Ja. Is dat zo? Oké.
Okay.
Ja. En bij je kat, niet dan?
Mijn katten ook, toch?
Mijn katten ook. Ah ja, oké. Dus een eigenaar ook.
Export van dieren. Want
dus als hij in Amerika zit en je kat zit hier nog in België bijvoorbeeld, is hij verantwoordelijk voor je kat?
Tuurlijk.
Oké. Okay. Ja, maar ja, dus ja.
Nee, maar we zijn met dierenwelzijn, we zijn nog heel, heel diep in gegaan. We hebben met heel veel mensen van dierenwelzijn over gebabbeld.
Ja.
En iemand die hem expliciet bezighoudt met export van dieren, heeft gezegd van kijk, zij zijn verantwoordelijk vanaf het moment dat die dieren vertrekken tot ze uit die doos komen. Zij moeten zorgen dat alle papieren in orde zijn, want het verhaal dat ze tegen ons ook deden, is dat een contactpersoon in Vietnam zijn werk niet gedaan heeft. Dat is louter bullshit, want Helder moet weten dat die papieren in orde zijn voordat die dieren ooit in een doos zitten.
Ja, okay.
Als dat niet in orde is, is dat jullie schuld.
Ja.
En plus... bij je reptielen was dat blijkbaar nog niet vastgelegd, maar elk dier moet minimum 24 uur water en of drinken aanwezig zijn.
Ja.
En dat gebeurt niet met reptielen.
Ja, nee, kun je erin komen, ja.
Dus geen één dier had eigenlijk water.
Ja.
Het moest maar 24 uur, maar het is toch 24 uur.
Ja.
Dus moeten dat tegenwoordig misschien andere boxjes zijn dat zijn verplaatst worden? Ja. I don't know. Maar daarin zijn ze ook al in de fout. Ja. Waarschijnlijk gaat die wetgeving binnenkort dan ook een keer een andere draai krijgen, dat is wat.
Ja.
Dus zij zijn verantwoordelijk voor de sterfte van al die dieren.
Oké, ja.
En dat is grof voor hen,
ja,
voor
maar dat
te
is...
horen, maar zij zijn verantwoordelijk voor alles.
Ja, luister.
Je kunt dat schuld steken op een Vietnamees, dat is makkelijk even van ver af, maar dat is dikke, loutere bullshit.
Ik ga die mensen niet goed spreken, nee. Ik probeer me gewoon advocaat van de duivel soms te spelen. En ook, je weet ook wel, het is een beetje een Twilight Zone, nee. Op het moment dat je zoiets meemaakt... Wie zijn schuld is. Oké, nu heb je een duidelijke uitleg gegeven.
Ja.
Maar die uitleg hadden we niet op dat moment. Hè.
Nee, maar dat moet Zwitserland zijn. Hè.
Dan, ja, voilà, dan moet je inderdaad neutraal zijn.
Wie is er de schuldige? I don't know. Wij krijgen die dieren en dierenzorgen is ons ding. That's
ja,
it.
Inderdaad.
Achteraf kunnen we meer zeggen erover, maar...
Ja. Maar we vonden het toch belangrijk dat we dat verhaal een keer mee naar voren konden brengen. Want eigenlijk, achteraf gezien, is het wel... Ik vind het persoonlijk een behoorlijk positief verhaal, want alle dieren doen het eigenlijk heel goed.
Ja, met een klein aantal... Ja. Drie dieren hebben we verloren ondertussen.
Ja, drie dieren van de 89 zeker.
Ja.
Wat dat is eigenlijk ja, behoorlijk succes is.
De rest eet goed, doet
ja,
het goed.
Ze eten goed, ze doen het goed.
Er zitten nog een aantal tussen die misschien
ja.
Die wat afzwakken zijn soms, maar...
We werken ook met het gastgezin, en dat is ook de eerste keer dat we dat doen. Maar ik zit al langer te zeggen dat we dat moeten doen. Een gastgezin is eigenlijk gewoon iemand die even een aantal dieren overneemt. Want als je alles in een asiel propt, eigenlijk, ja, op den duur stroomt dat asiel over. Maar als je een aantal mensen hebt die even wat dieren thuis opvangt, dan is dat eigenlijk ideaal. Dat doen ze ook al voor katten. Je hebt zelfs asielen die geen infrastructuur hebben. Die gewoon werken met het gastgezin. Ik zat al langer te zeggen dat we zoiets moeten doen, maar ja, je moet een beetje betrouwbare mensen zoeken.
Ja,
of vinden.
De wetgeving is ook lastig, nee.
Ja, inderdaad. Ja, natuurlijk, we gaan natuurlijk geen gevaarlijke dieren bij gasten zijn steken,
ja, nee. Maar het is juist maar koornstangen, eigenlijk.
Koornstangen
ja.
En die hekko's,
en die hekko's, ja.
Dus, het Zaventem-verhaal. Ik vermoed dat we nog een staartje gaan krijgen en dat we daar nog een keer een update gaan geven in een bepaalde aflevering erover. We hebben er nu eventjes mee gewacht. Het was al 4 weken geleden dat het gebeurd is. 4, 5 weken geleden. Omdat we zelf niet echt wisten wat kunnen we naar buiten brengen. En dat was uiteindelijk het resultaat zijn. Maar kijk, het is nog wel even rustig erover. Dus, allee. Ik denk dat het wel het ergste achter de rug is. Dus nu is het de dieren erdoor krijgen. En, ja, moet iemand de korenslang hebben?
Hebben. Adopteren.
Adopteren, pardon. Basically, want het is vooral korenslang. En anders moet je maar een keer kijken, de adopteren dieren gehad, nou nee.
Ja.
Niet enkel van dezelfde templichting staan er dieren op, staan er nog een aantal andere.
We hebben
nog
altijd leuke... heel veel dieren die niet thuis zoeken. Er zijn gelukkig mensen die geregeld adopteren ook. We hebben twee schildpadden afgelopen weekend al laten adopteren. En er stonden nog twee koningspitons ook klaar om geadopteerd te worden. Dus het draait wel, maar het draait nog niet. Zoals
ze moeten
krijg je meer dieren binnen dan dat moet kunnen herplaatsen.
Ja.
Waardoor moet dat heel vaak met de stop zitten.
Klopt.
Dus als je een nieuw dier wil adopteren,
ja.
Een nieuwe tweede thuis geven, dat zijn geen brikkebrakke reptielen, dat zijn allemaal gewoon gezonde, goede dieren.
Ja.
Voordeel... Oké, ja, er zit
nee,
zo speciaal tussen.
Nee, het is de meeste zin.
Nee. En misschien wel, voor een beetje reclame te kunnen maken erover. Wij vragen een standaard prijs en onze dieren worden parasitair behandeld. Indien mogelijk worden ze ook gechipt. En wij geven heel veel opvolging voor adoptie en zijn altijd beschikbaar na adoptie met vragen ook.
Ja.
Dus we staan eigenlijk als adviescenter altijd ook klaar.
Ja, en inderdaad, het zijn topdieren, maar ik blijf dat zeggen, het is een asiel, die dieren hebben wel een verleden.
Het is heel vaak een verhaal achter en bijzonder wel een heel heftig verhaal.
Like, schildpadden, ja, die zijn meestal wat achter op hun groei, bijvoorbeeld. Ze zien wat beeldvorming. Maar ja, de meeste mensen die adopteren, die adopteren niet voor een mooi dier te hebben, maar eigenlijk gewoon om een dier te helpen. En dat is meestal het belangrijkste in mijn ogen.
Ja, dat is wel.
Dus, moet jij nog iets vertellen over dat avond hebben? Heb je nog iets dat we vergeten zijn? Om wel aan het denken, hè? Volgens mij hebben we alles erover gezegd, hè?
Ik denk het ook wel. Mochten mensen nog vragen, dan kun je altijd...
Ja, altijd terecht. Ik zou zeggen, houd ook de Facebook in de gaten. We zullen er wel een keer een update over geven op Facebook. Ik denk 13 en 14 augustus is het Rescue Days bij SOS. Dat is dus basically een open deurdag, dat we anders genoemd hebben. Het is een beetje kort op de bal. Like, jij kunt er niet bij zijn, Jasper. Ik kan er maar een halve dag of een dag en een half bij zijn. Maar goed, ja, kijk, het zij zo, maar bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd om een keer te komen kijken.
naar de dieren en ben aan het denken, het subbebier zal nog niet te koop zijn dan, jammer genoeg. Maar normaal gezien komt er nog een barbecue en een mosselfeest. Er zijn nog plaatsen voor de barbecue trouwens ook. Nog heel wat plaatsen, dus ik zou zeggen, kijk op onze Facebook, daar vind je de poster en de info over de barbecue. En met vegetarische alternatief normaal gezien ook, dacht ik.
Dat hij veganistisch? Nee. Dierenkropsla, dank u. Andeviam ook zijn.
Andeviam ook, inderdaad. Ja, we zijn een asiel voor slang. Nee, kom, hou.
Onder andere.
Ja, ja, slang, dat is eigenlijk ook wat deal, dat weet ik veel. Maar hou.
Landschildpad niet, ook geregeld.
Landschildpad niet. Er is een heel cool filmpje over schildpad. Die een vogel op friet. Landschildpad. Zo'n grote Galapagos schildpad.
Ik heb nog een coole foto van een Afrikaans sporenschildpad die een over... Een kapotvereen povelrand opeten is.
Is het waar? Ja, ik heb dat filmpje ook gezien. En vandaag iemand op de schildpadden Facebookgroep. Is een hik die een dode duif aan het opeten is.
Echt?
Ja. Dus, ja, die had durf wel een keer eiwitten bij het speel. Dus uiteindelijk...
100% vegetarisch.
Hoeft. Nee, dat bestaat niet in de natuur. Nee, dat is niet waar. Is dat is niet waar. Een bamboe is redelijk... Een panda is denk ik het eerste echte...
Maar dat is gewoon te lui
voor. Dat is te lui voor iets te vangen, ja. Blijkbaar is een panda een vleeseter, maar die enkel maar bamboe eet. Blijkbaar is dat gestel eigenlijk van een vleeseter, maar...
Ah.
Dat is iets heel speciaals aan een panda, eigenlijk. Maar...
Dat moet echt uitsterven. Eigenlijk.
Dat moet... Ja. Niks moet, maar...
Mochten mensen er niet tussen gaan...
Het panda is zo het verhaal, maar dat is voor de mensen niet nieuw, denk ik. Maar dat is fluffy en mooi, maar eigenlijk qua ecologische waarde heeft de panda eigenlijk heel weinig nut. Dat is
het,
zo.
Het maakt paadjes vrij in de bamboe.
Ja, that's it. Maar, omdat de panda er is, en dat weet je nog, de aflevering van Jan Dams, met je en baas. Die paraplu, wat is het weer? Paraplu conservatie. Door je panda te beschermen, bescherm je ook andere soorten in het gebied van de panda.
Ah, ja.
Maar de panda op zich, als je het eigenlijk bekijkt, is het niet zo.
Maar het is inderdaad, je zegt, dat knuffel gehaald. Ja. Mensen kennen een reuze panda. En inderdaad, ja, door dat gebied eigenlijk te beschermen, bescherm je alles erin.
Voilà. Ik weet niet hoe we daarbij terecht gekomen zijn, want ja, cool. Pandas zijn dus eigenlijk nutteloos.
Dat is echt vegetarisch.
Vegetarisch is ja. Whatever. Dat is een barbecue, dat was het. Jesus Christ. Oef, we zijn er terug. Dus de barbecue is nog plaatsen vrij. En ja... Ik zou zeggen, moet het nog lang zijn? Nee, we zijn er. Nee. Oké, dat gaan we afsluiten. Nee. Na dit gesprek ga je nog het live gesprek horen op de live opname van Graspraak. Nogmaals dank aan Jens en Niki dat we er mochten bij zijn. Geniet ervan en ja, volg ons op Facebook, Instagram. Mail ons dierbaar.podcast@gmail. Rate ons graag. Echt, raten. Nu, zet even op pauze en rate.
Ja, vanaf even wachten. Doe maar eerst.
Ja. En je reed?
Ja, goed bezig. Merci. Ja,
thanks, merci. En ja, tot volgende maand, denk ik wel. Misschien dat er één afleveringtje van tussenvallen, we gaan het zien. Maar ja, kijk, het is niet erop zitten wachten, oké.
Okay. Ja, de volgende maand, dan ging barbecue met Pablo.
Ja, misschien dat we gaan... Ja, het is dat. Maar ik moet, ja, dan moet er nog... Ik moet dat nog regelen en er zit nog congé tussen. En, allez, whatever. Je zal het wel zien. Tot de volgende, gastjes.
Doeg.
Doeg.
Welkom op de eerste liveshow van Graspraak. Ja, voilà. Kom. Allee, wij zijn de helft van het dierbaar collectief. Ja, ik moest werken en Jonas, ja, die had geen zin, zeker, weet ik veel. Maar bedankt, Nick en Jens, dat wij mogen de boel opengooien. Voor de mensen die ons niet kennen. Ik ben Marijn, ik ben professioneel introverkloter, dat is Jasper. Die is dierenverzorger in de Zoo van Antwerpen.
Yep.
En samen werken wij ook voor SOS Reptiel. En dat is een opvangcentrum voor achterlaten, verlaten reptielen. En we hebben ook een podcast. Net zoals elke blanke 30-jarige man, denk ik zeker. Dat van vandaag. Waar we een beetje het treilen en het zeilen van het asiel bespreken. En andere leuke dierenweetjes. Nu, Ja, en we doen altijd de combinatie met een pintje. En vandaag is dat de Goose IPA. Onze traditie is zo'n beetje met ja, beestjes. Hè. Bier met beestjes. Allee, niet dat er beestjes verwerkt zitten, maar enfin.
Meestal niet, nee. Dus vandaag is het de gans. Hè. Ja. Dat was eigenlijk heel toevallig. We hebben gewoon in beneden in de bar gezien wat erop stond.
Dus daar weet ik niks over. Ik heb dat opgezocht. Het is een Amerikaans biertje, een IPA. Beneden verkrijgbaar, dat is aan de bar. Hey. Nog niet geproefd, maar dan ook een keer doen.
Het smaakt nog goed ook.
Alright, ze hebben ons gevraagd om vandaag een beetje uitleg te komen geven over cryptozoologie. Of toch wat dat wij erover weten. Nu, mijn eerste vraag aan jullie is, want een beetje interactief houden. Zijn er die mensen die in Bigfoot geloven?
Toch ja? Twee.
Laat ons nu een keer zeggen. Nee, dat is, ik hoor er ook bij trouwens. Hey, dus dat is geen probleem. Nessie? Ja?
Toch al drie. Vier. Ah, goed zo.
Maar een keer zotter doen. Chupacabra. Amai. Ja? En ik heb uitleg gegeven. Hoeveel moet je dat nog doen? Ja? Chupacabra? En waarom? Denk je dat... Want als ik me niet vergis, en dat was ook in een aflevering van jullie, was dat gebaseerd? Of iemand een vrouw in haar hoofd die Species gezien had of zo? Of die film Species? En dan zo dan... Chupacabra tot leven wekt of zoiets, of whatever.
In combinatie met paddenstoelen.
En waarschijnlijk, ja, heel veel drugs.
Allee, ik zei niks tegen paddenstoelen, nee, doe maar. Hè, maar,
dus, maar goed, nee, kan. Wel, voor de mensen die er allemaal in geloven, ik denk ook dat Bigfoot kan bestaan trouwens. Geloof jij daarin trouwens?
Dat is gewoon een grote beer.
Een beer.
Opa, ja.
Ah, ja, het beest beer. Ja, oké, zo van.
Ja, geen vark, nee, man.
Ja. Nee. Voor die mensen een beetje hoop te geven, er zijn een aantal dieren die vroeger cryptid waren en nu zelfs in de Antwerpse zoo pronken. Zoals bijvoorbeeld, ik ga een keer een foto tonen. Dat is zeer professioneel hoor, hier.
Iedereen kent dat? Ja? Okapi, inderdaad.
Ja.
Ja, we hebben het makkelijk gemaakt.
Nogmaals,
ja.
Zeer professioneel. Nu, vroeger werd de okapi beschreven, dus okapi leeft in Afrika trouwens. Hè. En toen Afrika gekoloniseerd werd, dan kregen de blanke mensen kregen de uitleg te horen over een vreemd dier in het bos. Ook wel eens de Afrikaanse unicorn of eenhoorn genoemd. De lokale bevolking noemde dat ook wel eens de, mag ik even spieken, de Ati of de Oapi.
Vandaar ook de naam waarschijnlijk.
Ja, inderdaad. Vandaar de naam. Nu, toen dat de kolonisten terugkwamen naar ik dacht dan België, want dat is Belgisch Congo. In België konden ze niet geloven dat het dier kon bestaan. Ik bedoel, wees eens eerlijk, dat is like een giraf die wel de nacht beleefd heeft met een zebra. Er zit nog ergens een ezel tussen. Ze konden niet geloven in België dat een dier zoals dit kon bestaan. Totdat ze uiteindelijk toch nog een vel gekregen hebben van de lokale bevolking. En een schedel, die ze dan teruggebracht hebben naar België. En uiteindelijk een levend dier kunnen gevangen hebben. En die zitten nu in de zooi. Allee, het zal niet dezelfde zijn, denk ik.
Dat is al even geleden. Nee. Nee, inderdaad. Maar het probleem was, dus die dieren leven in het noordoosten van Congo, waar dat heel dik bos is en zijn eigenlijk heel moeilijk te vinden. En de lokale bevolking kent dat wel, maar natuurlijk dat te gaan beschrijven aan een blanke man met een fancy hoed, is dat natuurlijk iets die heel waar is. Mm. Nu, inderdaad, er zitten heel veel aspecten in het dier die heel uniek zijn. En die het ook heel speciaal maakt. En inderdaad, in de zoo is van 1919 het eerste individu geïmporteerd. Die heeft een paar weken geleefd, dus zo goed waren ze het dan. Ik ben een betere verzorger dan dat trouwens. Hè. Ik ben wat langer mee dan een paar weken. En nu, ja, dat van vandaag, hebben we eigenlijk echt een kweekprogramma binnen de zoo van Antwerpen. Zij is ook studboekhouder, die eigenlijk bepaalt welk individu met welk individu mag paren. Dat wordt eigenlijk zo verspreid over heel Europa en houden ze zo ook die soort binnen gevangenschap veilig, om ze in de hoop in de toekomst terug te kunnen introduceren indien nodig.
Ja. Nu, waarom heb ik het voorbeeld van de okapi gebruikt om te openen? De okapi is eigenlijk het symbool voor de cryptozoologie, omdat die eigenlijk het bewijs is dat dieren die vroeger niet gekend waren, en dus eigenlijk op dat moment bij de cryptozoologie behoorden, toch kunnen bestaan. Natuurlijk, vroeger, ja, De regenwouden in de Congo waren praktisch onontdekt. Eigenlijk nog altijd, denk ik. Er zijn altijd grote stukken regenwoud die ongerept zijn, denk ik. Dat er diersoorten kunnen ronddwalen die wij nog niet kennen. Maar op dit moment, niemand kende dat was een mysterie. Het werd ook beschreven als een chimera, trouwens. Chimera is een beetje een samenhooisel van verschillende dieren. Dus inderdaad, dat past perfect in het verhaal. En dus toch, kijk, blijkt toch te bestaan en zit nu in de Zoo van Antwerpen. Dus ja, Okapi is eigenlijk het symbool van de cryptozoologie. Nu, ik dacht van, laten we voor vandaag een keer kijken in ons asiel. Dus we hebben een heel groot aantal dieren zitten in ons asiel. Misschien zitten we ook met een aantal dieren die een link hebben met het verleden of met cryptozoologie. En toen schoot meteen, ik weet niet hoe lang dat geleden is, Jasper. Ik denk een jaar of 5, 6, hebben we een keer een sirene opgevangen.
Ja. Kennen jullie de sirene? Allee, het dier zelf? De sirene, ja, het fabeltje of het... Maar ze moet je de foto tonen. Hè.
Ja, ja. Maar een sirene is eigenlijk een wezen uit de Griekse mythologie. Ik dacht altijd, voordat ik dat onderzoekje deed, onderzoek tussen haakjes Wikipedia opendeed, dacht ik altijd dat een zeemeermin was. Maar sirenes zijn dus eigenlijk vrouwenhoofden met vogellijven. Voilà, dat is eigenlijk de sirene. Die gebruikt hun stem en eigenlijk erotische vertaalsels om zeelieden tot hun dood eigenlijk te lokken. Ik had hier ook gevonden, een heel grappig tekstje. Sirenen waren jonge vrouwen die constant aandacht vroegen en weigerden hun maagdelijkheid te verliezen.
Dat is basically elke jonge vrouw tegenwoordig.
Basically wel. Ja, dus Aphrodite heeft dan tot gevolg hun lichaam veranderd in die van vogels. Nu, er is een diersoort die ze vernoemd hebben naar de sirene. Eigenlijk een groep dieren. Ik dacht eerst dat er 4 soorten waren, maar blijkbaar zijn er dus 5 soorten. En we hebben deze ooit in ons asiel opgevangen. Hè. En dat gaat over dit diertje.
Ja, het was niet zo knap als in de fabels.
Het is geen axolotl, maar het is goed dat je het zegt. Want onze uitleg zal wel een beetje naar daar gaan ook. Maar dat is... Ja, en een axolotl heeft ook 4 pootjes. Hè. En die heeft er maar 2. Ja. Ja, dus wat is er gebeurd? Sirene leeft in Amerika, Noord-Amerika?
In het zuiden van Amerika en het noorden van Mexico. Dat is zo'n band waar ze in voorkomen. En dat je eigenlijk alle 5 soorten kunt terugvinden.
Ja, en er was dus een lading palingen, levende palingen, die van Amerika naar Europa door versluist was. En daar zat die sirene tussen. Hè.
Leefde omdat, nog.
Ja, je leefde nog, dus dat lijkt op een paling. Juist natuurlijk ja, die pootjes vooraan. En ja, een foutje. Bij je vangst. En zo bij ons in het center terechtgekomen. Zeer speciaal. Je ziet zo die kieuwen. En daarom denk je dan meteen ook aan een axolotl. Hè. Want wat is een axolotl? Die uitleg heb ik ook al gedaan op onze podcast, denk ik. Hè. Maar een axolotl is eigenlijk een salamander. Die doet aan neotonie, heet dat.
Kennen jullie dat? Neotonie?
Dus dat ik is eigenlijk...
Dat. Wacht, ze gaat uitleggen. Alsjeblieft? Perfect.
Ah, voilà. Een dierenverzorger. Voilà, een collega. Fantastisch.
Die... Om het kort gezegd.
Niet per se. Maar je moet nog hormonen geven ook. Komt er op neer dat een axolotl hem kan voortplanten in larvale stadium. Komt er een beetje op neer. Een kikkervisje die kan kweken. Die kan zich voortplanten.
Ja, dus de neotonie is eigenlijk het eeuwig jeugdig blijven, zeg maar. Dus als larven geboren worden, krijgen ze eigenlijk uitwendige kieuwen. Omdat ze langdurig in het water verblijven en zo halen ze zuurstof via de kieuwen uit het water. Naarmate dat ze volwassen worden en op het land gaan, zoals gezegd, verdwijnen de kieuwen en gebruiken ze hun longen. Nu, de sirene, de axolotl en straks hebben we nog een ander eentje die dat ook heeft, blijven dat eigenlijk behouden voor heel hun leven. Die blijven eigenlijk in de neonatale fase, dus die blijven eigenlijk in de juveniele fase en hebben eigenlijk altijd die kieuwen.
Zeg dat nog een keer, zoals...
Zoals mannen,
dames en heren, zoals mannen. En we zijn er trots op. We zijn er trots op. Nu, de sirene deed me dan denken aan nog een ander beestje die ook aan neotonie deed. Niet de axolotl, maar een hele interessante, de olm. Kennen jullie de olm? En het is zo stil. Nee. De olm is eigenlijk ook is een salamandertje die leeft in Europa, in de grotten, ik denk Roemenië, Slovenië, Hongarije.
Ik heb nog een heel leuk weetje over de sirene.
Oh, nog een weetje over de sirene? Ah. Pardon, we gaan dat knippen.
Knip, ja. Nu kun je dat niet. Nee, we waren bezig over de sirenes die daar gaan zingen voor de zeemanlieden. Blijkbaar, die sirene maakt ook lawaai. Dus van amfibieën weten we wel, kikkers en padden kwaken. Maar salamanders maken eigenlijk geen lawaai. Die sirenes die kunnen ook klikkende lawaai, of klikkend geluid maken. En als je die vastneemt, begint die te krijsen. Ik heb dat nog geprobeerd, hè, maar blijkbaar is dat ook zoiets.
Dat wist ik
die maken
niet.
Echt wel ook lawaai.
Huh? Oké, okay, so dat heeft hij van ons nooit gedaan. Nooit gedaan.
Ja, lekker maar. Nee, dat is een woord.
Make noise, damn it. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Nee, dus dan gaan we verder met de olm. De olm is eigenlijk een salamandertje die voorkomt in Europa in de grotten. Ik denk de streek rond de Kaspische Zee, dacht ik ook. Dat is Slovenië, Hongarije,
Kroatië.
Ja. En waarom is dat eigenlijk een cryptid? Omdat vroeger dachten ze dat eigenlijk de jongen waren van draken. Natuurlijk, ja, als je als in de middeleeuwen... En, ja, voilà, daar is die. De olm.
Het ziet er echt cool uit. Als het tevoorschijn komt.
Yes.
Ja. Fancy, hè?
Dus denk eigenlijk... axolotl rekt hem een beetje uit. Als zijn ogen eruit.
Een peervormige kop. Dat is ook wel iets...
En ja, een rot salamander, geen ogen, blind, heeft ook geen oogjes nodig. Maar ze dachten dus vroeger dat eigenlijk de jongen waren van draken. Want draken spelen een grote rol in de Europese geschiedenis eigenlijk. Vroeger werden draken ook wel gezien als beschermers van de steden. Dus ja, de olm werd wel een beetje gezien als een heilig diertje. Heel, heel speciale salamander. Ik denk dat jij er ook wel iets over opgezocht hebt.
Ja, het een en het ander. Nu, die is heel uniek, want dat is eigenlijk maar de enige. Ja, de Latijnse naam is Proteus anguius. En is maar de enige die eigenlijk behoort tot die familie. Dus is heel uniek, is een soort. Die leven in die grotten, zijn er zodanig aangepast. Dus ze zien eigenlijk niks niet meer. Ze hebben heel veel receptoren ontwikkeld op hun lichaam. Dus zo kunnen ze bepaalde stoffen detecteren in het water. Dus weten ze bijvoorbeeld waar er voedsel is. Kunnen zo dat voedsel eigenlijk via die stofjes in het water gaan detecteren. Hebben heel veel receptoren op hun huid, waardoor ze trillingen in het water kunnen vinden, want meestal is dat redelijk stilstaand water. Dus als er trillingen zijn, weten ze dat er mogelijk gevaar is. Kunnen ze verder wegkruipen. En natuurlijk ook de neotenie, dus je ziet ook eigenlijk die kieuwen achteraan de kop, want die blijven heel hun leven in het water. Die moeten nooit uit het water komen, dus die paren in het water, die komen er eigenlijk nooit uit. Ik heb wel gelezen, die leven normaal in grotten, maar er zijn eigenlijk stukken waar ze buiten de grotten ook worden gevonden. Je ziet, die hebben eigenlijk de hele bleke huid, dus die hebben eigenlijk geen pigmentatie op de huid zelf, maar ze hebben zwarte olmen ook gevonden. En die waren eigenlijk te vinden buiten de grotten, en doordat de zon eigenlijk erop komt, gaan die direct eigenlijk gaan donker worden. Dus de zwarte olmen bestaan ook wel.
Allee, hou zeg. Ja,
nu,
vorig jaar...
Ja,
onderbreek. Nee, ja. Ik denk dat vorig jaar was er een artikeltje en dat ging over een speciale grotsalamander. En die had één keer bewogen in 7 jaar tijd. Dus ze hadden grotten, ze hadden dus camera's in een grotgang voor die olmen te observeren. En dat was dus een olm die eigenlijk 7 jaar bewegenloos op de bodem van dat water lag. En dan 7 jaar plots zijn kop. Hup. Wauw! En dat, en dat ging dus over de olm. Het artikel stond er speciale grotsalamander, maar dat ging dus over de olm. Die bewegen dus praktisch niet, want net zoals alle reptielen en amfibieën zijn dan koudbloedige dieren. En koudbloedige dieren moeten eigenlijk zeer weinig eten, zijn zeer efficiënt wat dat hun energieverdeling betreft. En ja, die kunnen dus zeer, zeer stijl zitten en dus blijkbaar ook zeer lang stijl zitten.
Doe een keer de hoksken hoe lang dat zou leven, zo'n olm?
7 jaar.
Stel je voor.
En dat was zo laatste zo. Het is meer,
Ja.
Wilde hok. 50? Ja, er niet ver van, hè. 60 jaar kunnen die worden.
Ja.
Dus eigenlijk door, want dat is eigenlijk naar grootte toe, zoals zo'n salamander, leeft dat eigenlijk heel lang naar de grootte dat heeft als salamander. Nu naar de kweek toe, die vrouwtjes kweken maar 1 keer in de 12,5 jaar. Dus dat is heel weinig. En daardoor zijn die populaties ook eigenlijk beperkt binnen die grotten. Omdat er ook maar heel weinig larven eigenlijk voortkomen. Zo goed als alle salamanders, maar niet allemaal, zijn eierleggend. Dus die leggen eitjes in het water, larven komen uit. Je hebt een aantal, zoals de volgende salamander die we straks gaan bespreken, die eierlevendbarend zijn, dus ovovivipaar. Dus die creëren eigenlijk eitjes binnen het lichaam en die eitjes komen eigenlijk uit op het moment dat ze... Ja,
moet gelegd worden.
Ja, anders moet gelegd worden. Dus die, ja. Die baren eigenlijk levende jongen die gecreëerd zijn in een ei binnen het lichaam. Die olm kan alle twee. Dus die olm heeft eigenlijk iets ontwikkeld naar de temperatuur van het water. Dus onder de 13 graden creëert die levende jongen en boven de 13 graden legt die eitjes. Dus eigenlijk aangepast naar de temperatuur van het water weet hij zelf hoe dat hij eigenlijk moet zijn jongen gaan produceren.
Ja. Cool, ja, dat is een heel speciaal salamandertje. Ja. Nooit over de olm? Ja, of zijn we er? Dat, je bier zit daarin.
Ja, we zijn er niet gewend.
Ja, dat want we gaan dan bij de salamanders blijven. Hè? Want okay, we hebben geen olm in ons asiel zitten. Ik zou God niet weten dat we moeten nageraken aan zo'n beestje.
Welke op reis, hoor.
Dus, je kan ze blijkbaar heel moeilijk houden in gevangenschap.
In koud water, hè.
Er en zijn in de bepaald per paar tentoonstellingen dat je olmen kan bekijken. En dat is effectief in de grot zelf. En,
ja.
Je moet gaan kijken. Maar we hebben ook een vuursalamander in ons asiel zitten.
Dat kennen jullie wel. Dat is denk ik de meest iconische salamander die bestaat.
Ja. Voilà. Dat is een vuursalamander. Nu, waarom reken ik die een beetje bij de cryptid? Want de cryptid is ook een beetje, ja, dat hoort een beetje bij de fabeldieren. En een vuursalamander werd vroeger in de middeleeuwen gezien als een fabeldier. Waarom? Vroeger dachten ze dat vuursalamanders aangetrokken werden door vuur. Vandaar ook de naam, vuursalamander. Dus als er een vuurtje gestookt werd, zou de vuursalamander langskomen en proberen instinctief dat vuur te doven door erin te springen. Je zou dan een soort van gelei-achtige massa afscheiden en dat vuur doven. Er zijn talloze verhalen van vuursalamanders geboren in het vuur. Ze zouden ook zodanig giftig zijn dat ze als ze rond een boom kronkelen, zouden ze de vruchten in de bomen vergiftigen. En als je ervan eet, ja, dan... Ja,
van de vruchten, niet van de salamander. Hè. Ja, nee, van de salamander vrucht. Ook, dat is ook niet gezond. Maar,
dus, maar dat is zo... ja. Dus als ze zo giftig zijn dat je eigenlijk een boom aanraakt, dan is je al de vruchten eigenlijk bezoedeld, bij wijze van spreken.
Maar die zijn echt giftig, hè? Dus die hebben eigenlijk paratoïde klieren. Iedereen kent de pad. Dus als je de pad voor je ziet, zie je dat, dat is zo'n zware, dikke kop. Hè. Ja, eigenlijk dat zijn eigenlijk twee hefklieren die hier aan de zijkant zitten. Dus als een pad zich bedreigd voelt, of die wordt half opgeten door een hond of zo, had hij eigenlijk via die klieren een hef, dat is dan bufotoxine bij die padden, gaan produceren die het roofdier eigenlijk gaat afschrikken. Die salamanders doen dat eigenlijk ook. Die hebben eigenlijk ook van die klieren hier aan de zijkant, en over de huid zitten er ook kleine klieren, die dat hef gaan produceren. Dus ze zijn wel degelijk heftig, maar als je dat in een boom smeert, die boom had er geen last van, hè. Denk ik.
Het zou toch niet mogen. Nee. Er is een aantal dingen over beschreven, over de vuursalamander. Plinius de Oudere heeft hem nog beschreven als hij had vertaald met die heftige vruchten. Heb ik nog opgeschreven, commentator van de Talmud beschrijft de salamander als een salamander die wordt geproduceerd door 7 opeenvolgende dagen op dezelfde plaats vuur te branden. Ja. Oké, okay, sounds legit. Nu, hoe kunnen we dat verklaren, dat die vuursalamander aangetrokken wordt door vuur? Wel, een vuursalamander is een landsalamander. Alle salamanders zijn amfibieën en zijn afhankelijk van het water. Maar je hebt een aantal soorten, zoals de olm, die volledig aquatisch zijn en aan het water gebonden zijn. Maar landsalamanders die zitten eigenlijk, ja, zoals het woord zegt, het meest op land. Moet wel vochtig blijven, een vochtige bosgrond of zo. Moeten altijd wel terugkeren naar het water voor eitjes te leggen. Maar als die bijvoorbeeld winterslaap doen, dan doen die dat het liefst bijvoorbeeld in een stuk dood hout. Of onder schors. Natuurlijk, wat gebeurt er in de winter? Als mensen koud krijgen en ze aan een vuurtje stoken, dan horen ze een houtstapel, hup, blok hout in het vuur. En de vuursalamander zegt, oh, het is toch een beetje warm. En die vertrekt. Dus je vindt de vuursalamanders rond het vuur. De mensen denken, oei, die komen af naar dat vuur. Dat is dus eigenlijk omgekeerd. Wat is dat slijm die dan geproduceerd wordt? Wel, ik vermoed dat dat een beetje hetzelfde principe is als sterrenschot. Kennen jullie sterrenschot?
Moonshot,
nee, het is geen moonshot. Sterrenschot is ook iets dat ze vroeger dachten dat uit de hemel kwam gevallen. En eigenlijk, een sterrenschot is dat kikkerdril. Als een reiger een kikker vangt en die kikker is zwanger, dus die zitten eitjes in die buik, dan gaat die reiger kan die niet verteren, die kikkerdril. Hij moet dat weer uitbraken. Dus wat krijg je? Een soort van gelei-achtige massa langs, ja, langs de waterkant. Dat heet sterrenschot. Ik vermoed, als zo'n drachtige salamander of whatever op vuur terechtkomt, dat er wel eens ook een...
Ja.
Allee, het is niet leuk voor dat beestje, maar ik denk dat dat gewoon de verklaring is. Uiteraard. Dus ja, we hebben er zo, ik denk, 2 zitten in het center. Ja. Vuursalamanders. Ja. Ik weet niet of ze bij ons binnengekomen zijn. Denk een beslagname.
Een beslagname geweest, inderdaad. Maar het is de Portugese variant. Ja. Dus een iets meer oranje. Je kan bij iemand thuis zijn en beslagname. Ja. Heel vaak heel veel van de dieren die bij ons momenteel terechtkomen, zijn gevonden dieren of in beslagnames. En die dieren proberen te herplaatsen. Dus iedereen die zin heeft een hele mooie koornslang of een baard te gaan. This guy.
Nog weetjes over de vuursalamander?
Ah, wel, die kleur.
Ja.
Dus ze hebben een hele felle, ja, gele kleur. Waarom hebben bepaalde dieren hele felle kleuren? Voilà. Nu, dat heeft ook een coole naam. Hè. Dat is aposematische kleuring. Ja, ik heb het ook moeten opzoeken en op moeten schrijven. Maar... dus inderdaad, bepaalde diersoorten, pijlhefkikkers hebben dat ook, hebben eigenlijk bepaalde kleuringen om aan te tonen van wij zijn heftig. De vuursalamander terug, hij mag er al lekken, doet dat misschien niet. Ik weet niet, dat hoeft wel zo trippen eigenlijk.
Let's find out.
Dat zit in Vlaanderen, hè. De hand zit er ook. Dat kan niet ver lopen, hè. Ik wil straks wel een rondleiding geven hier. Ja. Iedereen. Ja, dat is een beetje hetgene van de vuursalamander dat ik wel leuk vond om te zeggen.
Oké, dan gaan we van de vuursalamander naar, ik denk, een van de... Allee, ik vind dat toch persoonlijk een van de leukste cryptids. Het zijn draken, hè. Allee, ik vind dat toch, ik ben een rotte drakenfan geweest. Coole drakenfilms, Reign of Fire en zo, Dragonheart, weet ik veel. Maar zoals elke mythe en legende zit er altijd wel een soort van waarheid in. Waar komt het verhaal vandaan van draken? Je weet de... De oude zeekaarten werden aangeduid, de plekken die nog niet beschreven waren, waren altijd van, stond altijd op Here Be Dragons. In de zin van, komt daar niet, want we weten toch niet wat dat daar is. Nu, je had verschillende draken, dat westelijke draak, dat oostelijke draken. Westelijke draak was vroeger bescherming, maar werd later dan meer afgebeeld als een gevaarlijk dier. Zoals het verhaal van Joris en de draak. Nu, dat zou bijvoorbeeld... Ja, Joris, kijk het verhaal, St. George and the Dragon...
Vertel hem een keer maar één.
Ja, dat is een mens die heilig verklaard is op dit moment. En die zou een draak gedood hebben. Nu, ik heb het opgezocht. De draak zou symbool staan voor het heidendom. Ja. Mm. Dus dat is waarschijnlijk gewaar, basically.
Vlug op die olmandkal.
Het is dus puur beeldspraak. Maar er is wel een dier die zou kunnen doorgaan als een draak. Die waarschijnlijk de legende zou... Goed hebben. Hebben jullie misschien een idee welk dier?
Het is mijn favoriete reptiel. Allee, mijn groep van reptiel. Mijn paard te halen.
Dat is klein. De naam
De varanen, inderdaad.
Ja.
De monitor lizards.
Dus ik hoor Komodo varaan. En dat is inderdaad een stap in de goede richting. Want vroeger, ik moet spieken, want jaargetallen en zo. Een goede 11.700 jaar geleden leefde in Australië de Megalania. Kennen jullie dat? Yes. Dus Megalania... Hola, wat is er gebeurd? Iemand van de pot gevallen?
Not spooky at all. Ja. Niks te zien. Totally cool.
Dus Megalania is basically een komodo varaan, maar dan ja, een heel stuk groter. Je ziet er 18,3 feet. Ja, ik ben wel niet goed in feet, maar als ik niet vergis is dat... ik heb het erop geschreven.
30 centimeter? Dat was toch groter dan 30 centimeter?
Nee, het is 10 meter. Ja, het is 10 meter lang en kon 3 ton wegen. Dus dat is wel een serieuze varaan. Nu, een speciale eigenschap aan varanen is een giftige beet.
Ja.
Waarschijnlijk ook een zeer stinkende adem. En dat is ook waar dat waarschijnlijk dan het vuurspuwen van de draak vandaan komt. Want je voorstel je voor zo'n dier staat en dan staat te heen. En je bakken dat wel een keer zo kunnen. Oeh, vurig. Nu let dat kruid, Jasper, het gif van een varaan werkt. Hoe doodt een varaan zijn prooi?
De meest kende is die van de Komodo-varaan. In theorie zijn alle varanen giftig, ze hebben dat ook al bewezen. Maar als je bijvoorbeeld van die dwergvaraantjes hebt, kun je als stekelstaartvaraan bijvoorbeeld kent, zouden ook een giftige beet hebben. Maar die beet zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld je bloed minder snel gaat stollen. Bij ons heeft dat niet veel effect. Als dat beet in je vinger, ga je inderdaad langer hebben dan je vinger bloed. Maar is dat 30 seconden, is dat gedaan. Als je een komodo-varaan hebt, die zijn veel groter, die vangen veel grotere prooien. Die vangen op het eiland, of de eilandengroepen daar zelf, vangen daar hertachtigen, vangen daar runderen, vangen daar apen. Zo'n rund vangen, dat gaat niet in één keer. Dat rund is drie keer zo groot als die varaan. Mm-hmm. Dus die bijten eigenlijk die varaan. En vanaf dat die eigenlijk die beet geeft, zit het speeksel met dat gif in de bloedsomloop en begint dat langzaamaan te werken. Al een beetje afhankelijk van hoe sterk dat de prooi zelf is. Maar sterft die eigenlijk binnen de paar dagen of zelfs sneller. Waardoor dat zij continu die prooi gaan achtervolgen totdat die eigenlijk zo goed als doodvalt en dan die gaan opeten. Dus die heeft eigenlijk wel een hele gevaarlijke beet.
Behoorlijk.
Ja.
Ja. Nu, 11.700 jaar geleden waren er al mensen in Australië. De eerste mens kwam dan ongeveer toe op dat continent. Dus wij mensen hebben dat dier gezien. Dus het kan zijn dat via mond-aan-mond reclame, zoals ze zijn, zo het legende van de draken bestaan zijn. Maar ik heb ook... er zijn ook getuigen die het dier nu de dag van vandaag nog altijd gezien hebben. Er zijn zelfs getuigenissen tot 1979, zijn er voetafdrukken ontdekt. Er zijn... wij zijn naar Australië geweest, hè. Wij zijn naar Alice Springs geweest. Dat is eigenlijk een stad midden in de woestijn in Australië. En daar zouden er ook al megalenia's gespot zijn. Allegedly.
Maar ja, het is heel veel desert, hè. Dus.
Dat is heel veel woestijn. Kan dat? Ik weet het niet. We hebben nogal vaak de nee. Allee, als wij werken dus voor het asiel en we kregen vaak oproepen van de politie voor slangen van 10 meter.
Zo,
dan komen we daar toe. Staan er dan 2 of 3 combi's, een heel hoop politieagenten rond met geweer, met trak, dat weet ik veel. En zo'n slangetje. En dan ja. Dus als je getuigenis noord van het verraden van 10 meter, dan denk ik soms ook,
Who knows? Het kan, hè?
Het kan. Het kan. Dus daarom zijn we hier voor de hoop een beetje levend te houden dat dergelijke dieren wel nog kunnen bestaan. Maar ja, het neefje, de komodo-varaan, is zeker en vast niet minder oninteressant. Hè?
Dat is een hele gevaarlijke dieren eigenlijk. En als je naar de komodo-eilanden gaat, kun je er ook niet zonder beveiliging rondlopen. Dus er lopen er altijd guards met geweren. En zonder bescherming kun je er niet binnen. Er zijn mensen die dat doen. Er zijn mensen die al gedood zijn door komodo-varaan en denken dat dat geen pretje is. Er bestaan heel veel filmpjes over komodo-varaan die prooien opeten. Ik ga erop zoeken. Het is een beetje luguber.
Ja, als je moet slapen, moet je dat zeker bekijken. Nu, dat in combinatie met uiteraard... Ja, in onze podcast heb je ook vaak over dinosaurussen. En de mensen gaan vroeger zeker en vast al dinosaurusbeenderen gevonden hebben en tanden en weet ik veel. Dus in combinatie met dit erbij, denk ik dat de legende van de draken dat niet zo heel moeilijk te verklaren is, hè, denk ik. Ik heb trouwens ook nog voor de mensen die interesse hebben op de Wikipedia-pagina van de cryptozoologie, is er zo'n filmpje met zo'n 5 sightings van draken. En alle 5 zijn ze zo fake als iets. De eerste is een oom. Iemand die zo echt een draakjong vindt in een grot en het is gewoon een oom. Ik heb het net uitgelegd. De andere is zo een, moet ik nog zeggen, zo'n vogel, zo'n laai, zo met die grote muil.
Lyrebird.
Een petoe. Met die rare ogen die zo scheel kijkt. Dat is een tweede. De andere is Alduin van Skyrim, die ze ergens op de lucht geplakt hebben. En dan nog een paar andere overduidelijke fake dingen. Maar kijk, oordeel vooral zelf. Kijk, het staat op de wiki van crypto.
Ja.
Dus voilà, ik denk dat we onze uitleg hier gedaan hebben. Een keer heel kort natuurlijk. Je kunt er zoveel meer over vertellen. Maar ik denk dat we als dierbaar... de dierbaar collectief van oké, gaan een aflevering over doen. Een beetje dieper op ingaan.
Ja, we hadden maar een half uurtje, dus alles is... Dat is samengeperst.
We zijn als Vlaming, dus we kunnen dat goed, hè. Alles.
Vlug babbelen en klinkers weglaten.
Ik stel voor, je mag even wat moeten voorbereiden nu. En hoor je klaar voor grafspraak, zou ik zeggen.
En dank jullie wel.
Yes.